Gemeente des Heren, de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt, behoort voor de kinderen tot de meest geliefde geschiedenissen van de hele Bijbel. Zo is dat toch, jongens en meisjes in de kerk, die geschiedenis van die drie jongens in die brandende oven. Die koning die denkt dat hij de baas is, dat hij de machtigste is, maar die het tenslotte toch verliezen moet omdat God zo voor zijn knechten zorgt. Dat spreekt tot je verbeelding. Daarvan zeg je, machtig is dat. Hè? Wat is die God sterk? Wat kijkt die Nebukadnezar op zijn neus? God, die zijn knechten bewaart, zelfs in dat brandende vuur. En daarom denk ik zo een beetje dat de kinderen in de kerk vanmorgen hebben gezegd, dat vind ik nou fijn dat daarover gepreekt wordt. Die jongens in de brandende oven. Maar het zou ook wel kunnen zijn dat er vanmorgen ouderen in de kerk zitten die een wat andere reactie hebben op de tekstkeuze. Ouderen die midden in de werkelijkheid van dit leven staan en die dit leven hebben leren kennen zoals het is, zoals het reilt en zeilt en zoals het als gevolg van de zonde ligt onder de vloek. Ouderen die zeggen, ach, het is natuurlijk wel mooi die geschiedenis van Daniël 3, maar zo gebeurt dat vandaag niet meer. Je komt vandaag nog wel eens in het vuur terecht, maar je komt er niet weer ongeschonden uit. Ouderen die misschien vanmorgen wel in de kerk zitten met heimwee naar de kinderjaren, toen ze nog zo onbevangen konden geloven in die machtige God die wonderen doet en toen ze nog zo heerlijk konden meezingen van die God. Ouderen, die misschien ook wel eens wat heimwee in hun hart hebben, naar die tijd van de Bijbel. En die zeggen, was het nou nog maar eens weer net zoals in de dagen van die koning Nebukadnezar. Ouderen die eigenlijk een beetje jaloers op die heidense koning zijn. Omdat ze zeggen, kijk, als God zich nou ook nog eens zo tastbaar en zo zichtbaar aan ons openbaarde. Wat zou het dan veel gemakkelijker zijn om te geloven? Wat zou het dan veel eenvoudiger zijn om het tegen de kinderen te kunnen zeggen, zie je nou wel, zo'n God is dat nou, die kan je toch alleen maar dienen en liefhebben? Maar ja, zeggen we tegen elkaar, wanneer we Daniël 3 hebben gelezen, mooi verhaal, maar zo gebeurt het vandaag niet meer en je vraagt je onwillekeurig af, wat is de waarde van zo'n hoofdstuk? Wat is de boodschap van zo'n tekst vandaag? Om dat te zien, gemeente, moeten we allereerst letten op de achtergrond en het verband waarin Daniël 3 staat. Het verband van dit hele boek dat ons laat zien, zoals we dat vorige week tegen elkaar hebben gezegd. De grote worsteling tussen het rijk van de wereld en het koninkrijk der hemelen. Tussen het rijk van God en van de Satan. Tussen het rijk van Christus en van de antichrist. Dat speelt door al die hoofdstukken heen, telkens op een andere manier en in een andere situatie, een hele grote rol, die botsing tussen die twee rijken, waarvan we vorige week hebben gezien dat die botsing inzet in het hart en in het leven van de jonge mensen, maar die op alle terreinen van het leven telkens weer terug te vinden is. Het gaat om die strijd waarvan we bepaald niet kunnen zeggen dat dat voor ons een voorbije zaak is, omdat de schriften ons laten zien dat die strijd die in alle hevigheid al gevonden wordt in de dagen van Nebukadnezar en het Babylonische wereldrijk, zich alleen nog maar zal gaan toespitsen naarmate het einde van de wereld dichterbij komt. Een strijd die hoe langer hoe heviger zal worden, waarin het hoe langer hoe spannender zal worden. Waarin het hoe langer hoe banger zal worden voor dat volk dat de naam des Heren beleidt en dat die naam wil dragen aan zijn voorhoofd. Kijk, en in die botsing tussen het rijk van de wereld en het rijk van God zit je dan altijd weer met de vraag, hoe zal dat gaan met dat volk van God dat daar midden tussenin zit, dat precies staat op het punt waar die botsing komt. Zal dat volk wel staande kunnen blijven? Zal dat volk ongeschonden tevoorschijn kunnen komen, wanneer het vuur van de wereld brandt en alle hevigheid om hen heen gaat oplaaien? Kijk, en op die vragen en in die situatie geeft nou mijn teksthoofdstuk vanmorgen een antwoord. Een antwoord dat het volk van God van het oude verbond vertroost heeft. In die tijd dat het boek Daniël een bijzondere rol heeft gespeeld. De tijd van de goddeloze koning Antiochus de vierde Epiphanes. Die zo rond de vierde eeuw voor onze jaartelling heerste over Palestina als een van de opvolgers, iemand die nog ergens is onder te brengen in dat rijk van koper van het beeld van Daniël 2. En die alles deed wat hij kon om dat volk van God uit te roeien en de dienst van God in deze wereld onmogelijk te maken. In die dagen heeft dat Israël gelezen, het boek Daniël. En wij weten dat uit allerlei geschriften in die dagen is het erdoor vertroost. Zozeer zelfs dat bepaalde geleerden tot de veronderstelling zijn gekomen dat toen dat boek pas geschreven is. Maar daar hoeft u niks van te geloven. Het heeft getroost toen dat volk van het Oude Testament, de oud-testamentische antichrist in levende lijven voor zich zag. Kijk, en in dat licht mag ik dan zeggen, dan bemoedigt Daniël 3 vandaag nog. Dan heeft Daniël 3 in alle tijden, ook in onze tijd, een boodschap, namelijk deze. Wie God bewaart, is wel bewaard. Ondanks de macht van het wereldrijk. In het vuur van het wereldrijk, tot verbazing van het wereldrijk. Wie God bewaart, is wel bewaard. Ondanks de macht, in het vuur, tot verbazing van dat wereldrijk. Onze tekst van vanmorgen, gemeente, brengt ons in een hele andere situatie dan de situatie van Daniël 2, waar we vorige week op de jeugdzondag in de middagdienst over nadachten. Want er in Daniël 2, daar kwamen we een koning tegen die nou bepaald niet zo erg op het toppunt van zijn macht leek te staan. Hij was bezorgd, hij was verontrust, hij kon niet slapen bij de gedachte aan de toekomst en het beeld dat God hem toen in zijn dromen liet zien, dat gaf hem in dat opzicht ook wel gelijk dat hij reden had om zich verontrust te maken. Die droom die hem laat zien, Nebukadnezar, je staat nou wel op het toppunt van je macht, maar dat rijk dat jij bouwt, dat verdwijnt straks van de aarde. Men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. Er komt een ander rijk, een eeuwig rijk, niet met handen van mensen gesticht, maar van bovenuit de hemel, van God. En als je dan de slot van Daniël 2 leest, dan krijg je de indruk dat die Nebukadnezar toch wel wat geleerd heeft, omdat hij zegt, Daniël, uw God is een God der goden en omdat hij begrijpt dat hij de knechten van die God een beetje in ere moet houden, omdat hij er nog wel eens plezier van kan hebben, dat hij zulke jongens heeft rondlopen daar in zijn koninklijk paleis. En dan lees je ineens Daniël 3, het eerste vers, en zonder enige overgang en zonder enige aankondiging van verandering lees je dan, de koning Nebukadnezar maakte een groot beeld. Kijk, die man die is even onder de indruk geweest van wat God in zijn leven te zeggen had. Zoals er hier in de kerk misschien wel mensen zijn die wel eens een keer onder de indruk zijn geweest. Ik kom er aan het eind van de preek nog wel een keer op terug. Maar die indruk die is weer vervaagd en al wil Nebukadnezar toch laten merken dat hij de sterke en dat hij de machtige is. Hij heeft blijkbaar het gevoel dat ze in Babel een beetje gedacht hebben. Die koning, dat is ook niet alles, dat hij zo ondersteboven raakt alleen maar van een droom. Dat heel Babel er van een rep en roer komt. En daarom zal hij dat volk, voordat er iemand denkt dat hij nou wel tegen de koning in opstand kan komen en de macht kan overnemen, laten merken hoe sterk hij wel is. En dat is hij ook. Nebukadnezar moet in deze tijd hebben gestaan op het toppunt van zijn macht. God zegt niet voor niks, koning, gij zijt dat gouden hoofd, want God heeft u gesteld tot een koning der koningen. Kijk, dat is de bedoeling van dat beeld dat Nebukadnezar gaat oprichten. Hij wil laten zien hoe machtig hij is. Het gaat hem niet om zijn goden, die worden er wel bijgesleept, maar die moeten alleen maar dienen tot meerdere glorie van zijn majesteit, de koning. Het gaat om dat beeld, om zijn macht. Niet voor niks staat in Daniel 3 tot 8 keer toe dat beeld dat gij, dat ik gemaakt heb. En dan ontdekken we dat dat een reuzengroot beeld is geweest, 60 ellen lang, 6 ellen breed, dat wil zeggen ongeveer 30 meter hoog, ongeveer 3 meter breed, maar om die lengte en die breedte gaat het maar nou niet zo erg, om die getallen wel. 60 bij 6. Is het toevallig, gemeente, dat je dan toch weer een beetje gaat denken aan het boek Openbaring, waaraan Daniel ons zo vaak herinnert en waarin Daniel zo vaak heen wijst? 60 bij 6, ik lees in de Openbaring dat het getal eens mensen is, 666. Mens die aan het toppunt van zijn macht staat, die alleen, al is het 3 keer 6, nooit toekomt aan de 7. Het getal van de volheid van God. Is het toevallig, gemeente, dat we in Daniel 3 herinnerd worden aan wat we lezen in Openbaring 13 over het beest en zijn beeld? Is het toevallig dat we in Daniel 3 de contouren zich zien aftekenen van het rijk van de antichrist dat door alle tijden heen zijn schaduwen vooruitwerpt en dat in alle tijden zich openbaart daar waar de een of andere grote macht vanuit een bepaalde ideologie gaat heersen en wordt tot een religie zoals je het in onze dagen hebt gezien in het China van Mao Zedong die als een god wordt vereerd en wiens woorden als van een god worden geleerd en aangebeden? In elk geval wordt het wel volkomen duidelijk dat in Daniel 3 dat beeld daar verrijst. Als de machtsopenbaring van een mens die iets van de macht van God heeft gezien, maar die zegt, ik moet er van af. Ik ben de sterkste. Vandaar dat ik zei dat de eerste kern van dit teksthoofdstuk ligt in die woorden die hij spreekt tegen die 3 jonge man. Wie is de God die u uit mijn hand verlossen kan? Wie is er sterker in deze wereld dan Nebukadnezar? En daarom moet alles voor Nebukadnezar zich buigen en het toneel dat wordt zorgvuldig gerangschikt. Nebukadnezar die laat niet de armen en de bedelaars oprapen van de straten van Babel, opdat die vervolgens zullen buigen voor dat gouden beeld. Want ook een arm en een bedelaar die buigt wel als een knipmes, als je maar een stuiver geeft en een stukje brood, dan is hij al lang weer tevreden en dan buigt hij voor iedereen, wie het dan ook maar is. Nee, de grootte van de aarde moeten komen, de landvoogden en de stadhouders en de vorsten. En zij worden gerangschikt rondom dat gouden beeld. En ze komen op het bevel van de grote koning. En ze buigen zich op het bevel van de grote koning. De een misschien vrijwillig omdat hij vindt dat hij aan Nebukadnezar veel te danken heeft. De ander gedwongen omdat hij bang is voor de brandende oven. De ene misschien uit eerbied omdat hij respect heeft voor deze machtige vorst. De ander uit angst omdat hij wel weet niet buigen dat kost me mijn hoofd. Maar ze buigen, de grootte van de aarde, ze buigen voor het beeld dat Nebukadnezar gemaakt heeft. Ze buigen voor zijn majesteit, voor die in zijn eigen ogen goddelijke hoogheid. Nebukadnezar, wie is een God die sterker is dan hij? En dan zijn er te midden van dat grote gezelschap van al die hoge heren toch 3 mensen die rechtop blijven staan. Sadrach, Mesach en Abednego. En je kunt rustig aannemen dat Daniel er op dat moment niet bij is geweest, maar als vertrouweling van Nebukadnezar een geheime missie heeft moeten uitvoeren of zo, want anders had hij er ook wel bij gestaan. Maar die 3 die buigen niet. Als enige. En je moet je maar voorstellen wat dat betekend heeft. Als je te midden van die honderden groten die dan met hun neus op de grond liggen, rechtop blijft staan, wat er dan door je heen moet gaan, want dan kan je nergens meer verstoppen. Dan sta je aan alle kanten in het vizier, maar ze buigen niet. Nebukadnezar zegt, wie is de God die u uit mijn hand verlossen kan? zij zeggen, door recht op te blijven staan als iedereen buigt. Onze God, o koning, is niet gemakkelijk geweest. Het blijkt ook heel duidelijk dat die drie er rekening mee hebben gehouden dat ze inderdaad in die brandende oven zouden komen en dat ze dan inderdaad een vuurdood zouden sterven. Ze zeggen, onze God is machtig ons te verlossen, maar we weten het niet. Indien niet, o koning, als u ons niet verlost, we buigen niet. En deze drie, dat zijn geen dwarsliggers die alleen maar niet meedoen met de grote massa, terwijl toch eigenlijk geen kwaad kan dat je zegt, ze hebben wel een grote mond, maar het komt gelukkig helemaal niet op, het komt helemaal niet op hun leven aan. Toch blijven ze daar staan. Misschien wel met een bonzend hart. Toch blijven ze daar staan. En ik stel me zo voor dat terwijl ze daar overeind hebben gestaan, dat al iets van die psalm in hun hart heeft geleefd, die we aan het begin van deze dienst hebben gezongen en die onze jongens en meisjes natuurlijk uit volle borst hebben meegezongen. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. Dat zeggen ze door te blijven staan. Wij loven de Heere alleen. Waarom doen ze dat? Wel, die drie jonge mensen die hebben begrepen, dit buigen voor dat gouden beeld, dit buigen voor Nebukadnezar, dat is iets dat kan niet en dat mag niet. Ze hebben begrepen, dat is een van Satans wapenen die hij op het ogenblik tegen ons richt. Het gaat niet om al die afgoden die naar die nou ook nog wel een keertje voor het beeld van Nebukadnezar willen buigen, maar het gaat de duivel om ons, om Sadrach, Mesach en Abednego. Hij komt met het wapen van de macht van het wereldrijk, met het wapen van het geweld waarover dat wereldrijk beschikt. Ze hebben begrepen, dit is de ure der verzoeking die tot ons komt om een ander te aanbidden naast God. En dat kan niet, weten ze, want wie iemand naast God zet, die raakt God kwijt, omdat God niemand naast zich dankt. En daarom zeggen ze nee. Net als de Heere Jezus, wanneer hij tegenover de Satan bij de verzoeking in de woestijn, hij is immers verzocht geweest in alles gelijk als wij. Heeft verkozen voor het kruis in plaats van het te knievallen van de Satan, om op die manier de wereld te veroveren. En toen hij zei, de Heere uw God alleen zult gaan bidden en hem dienen, daar staat er geschreven, Satan. Ze zeggen nee. Net als die priester waarvan je leest in een van de eerste boeken van Richard Wurmbrand, die in een concentratiekamp op een zondagmorgen door een luitenant met een getrokken revolver gedwongen wordt om de Heere Jezus Christus te verloochenen, op straffe daarvan dat hij anders ter plekke zou worden doodgeschoten. En die op dat moment zegt, luitenant, geweld is geen wapen tegen godsdienst. Als die drie gesteld worden voor de keuze tussen Nebukadnezar of God, dan zeggen ze nee tegen de macht van het wereldrijk. Nee, Nebukadnezar. En dan zeg je, hoe kan dat nou? Waar halen die mensen de moed en waar halen die mensen het inzicht vandaan om op dit moment recht op te blijven staan, terwijl de hele wereld door de knieën gaat? Dan moet u hierop letten, gemeente, dat ze in Daniël 3 van de Heere spreken als onze God. Die God. Voor wie ze recht op blijven staan, die God. Die hebben ze leren kennen. Daar is een relatie gegroeid. Die God heeft zich aan hen geopenbaard. En we hebben in het eerste hoofdstuk gezien. Dat is vermoedelijk net als bij Daniël al in hun vroege leven gebeurd. Toen ze als jongens van 14 jaar er aan het hof van de koning kwamen. Toen wisten ze het al. Onze God. Die drie die kennen het verschil. Tussen God en Nebukadnezar. Ze kennen Nebukadnezar. Dat hebben ze nou langzamerhand wel kunnen leren. En ze weten, die Nebukadnezar, wat die je geeft, dat is lang niet niks. Nebukadnezar, die kan er echt wel wat aan doen als het je om een goede boterham begonnen is. En Nebukadnezar, die kan je echt wel een behoorlijke duw in de goede richting geven wanneer je carrière wilt maken in deze wereld. En Nebukadnezar, die kan er echt wel voor zorgen dat je man van naam wordt en van aanzien in deze wereld. Dat je behoort tot de grootte van de aarde. Nebukadnezar, die kan je voorzien van een goed salaris. Die kan je voorzien van roem onder de volken. Alleen, en dat hebben ze ook ontdekt, als je die Nebukadnezar dan echt nodig gaat krijgen, dan laat hij in de steek. Want als je ziek wordt, dan zegt Nebukadnezar, ja, maar ben ik dan een God dat ik je genezen zou kunnen? En als je geweten je gaat aanklagen dat het fout zit in je hart met God, dan zegt hij, ja, daar heb ik geen antwoord op. En als het scheef gaat zitten in je huwelijk, dan helpt Nebukadnezar je er niet uit. Dan zegt hij tenslotte, nou ja, dan ga je maar uit elkaar. En als het fout ligt in de verhouding tussen ouders en kinderen, dan zegt diezelfde Nebukadnezar alweer, ja, daar kan ik niks aan doen. Als je verwachtingen stuk slaan in dit leven op de onverbiddelijke dood die je geliefden wegraakt. Als je voor God moet verschijnen en het ontdekt dat je voor God niet kunt bestaan in der eeuwigheid niet. Dan zegt Nebukadnezar, ja het spijt me, maar ik kan niet verder met je mee. Dan zegt Nebukadnezar, ja dan moet je toch maar verder alleen gaan. En dan ga je alleen met je ziekte, dan ga je alleen met je angst, dan ga je alleen met je kapotte huwelijk, dan ga je alleen de dood in, dan ga je alleen naar de rechterstoel. Dan wordt het waar wat dat negerlied zingt, I'm alone with the beating of my heart. Ik ben alleen met dat bonzende hart van me dat klopt en dat bang is en dat angstig is. En dat zegt, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God. Maar Nebukadnezar is in geen velden of wegen meer te zien. Kijk, en dat is dan het grote verschil, gemeente, tussen Nebukadnezar en God. Want als die Nebukadnezar dan zegt, ja maar het spijt me jongens en ik kan niet verder met je mee. Dan zegt die God van Israël en nou begin ik pas goed. Want nou ben ik het die leven kan geven. En nou ben ik het die redding kan geven van de dood. En nou ben ik het die voor vergeving kan zorgen van je zonden. En nou ben ik het die voor verzoening kan zorgen van je schuld. Nou is daar die God van Israël. Die in die noodsituatie een mens niet alleen laat staan, maar die zegt, ik ben er. Ik, die in de nood uw redder ben geweest. Die drie jonge mannen die hebben het daar begrepen, daar in het dal van Dura, wij komen voor de keuze te staan. En de keuze die gaat tussen het goud van Babel of de genade van God. En die keuze die gaat om de vraag of we zullen knielen voor dat gouden beeld. Of dat we, nou zeg ik het maar even, Nieuw Testament is, u begrijpt het wel, of dat we zullen knielen bij een ruw houten kruis. Ze hebben het aangevoeld daar op het moment toen al die muziekinstrumenten inzetten. En toen de muziek van de wereld als ene grote kakofonie van geluiden uit de afgrond de mensen op de knieën bracht. God vraagt op dit ogenblik, wat is je schat, Sadrach, Mesach en Abednego? Waar zit je hart, jonge mensen uit Jeruzalem in Babel? En dan vraag ik vanmorgen, verstaan we de keuze van die drie jonge mensen, broeders en zusters, jongelui in de kerk? Mogen we dat nou vanmorgen zeggen als we dit zo horen, dat als het erop aankomt in ons leven de Heere de enige is. Dat je als het erop aankomt liever alles kwijtraakt dan dat je God zou moeten kwijtraken. We zingen wel eens graag die psalm van de Heer als het allerhoogst en eeuwig goed. Is dat zo in ons leven? We zingen wel eens graag, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Is dat de taal van je hart? We beleiden het wel eens met die psalm, ver boven goud en zilver en wat meeste mens bekoort. Kan mij uw wet bekoren? Is het in ons leven de Heere, gemeente, die de boventoon voert? De Heere zelf? Dat je dat met Sadrach, Mesach en Abednego mag zeggen, onze God. Hebt u dat in uw leven geleerd, mijn broeder en zuster? De Heere zo te mogen noemen, u die van nature vijand van God bent. Dat u door genade hebt leren zeggen, God, onze God, God mijn God. Ze zeiden vroeger wel eens een keer, al was er geen hel als straf en geen hemel als beloning, dan zou ik nog de Heere dienen. Verstaat u daar wat van? En Job die heeft het in de nood van zijn leven een keer gezegd, al zou die me doden. Ik zal nog op hem hopen. Kijk, want hier ligt het hart van alles, hoor. Hier komt het op aan. De uren der verzoeking komt, dat is de boodschap van de schriften. En die uren der verzoeking, die komt des te sterker naarmate het einde van de tijden nabij komt. Dat wil zeggen dat het in onze dagen nog spannender gaat worden dan in de dagen van Nebukadnezar en Daniel. En dan moet je dan ook met die vreemd van opkijken, zegt Gods woord. Acht het voor louter vreugde, mijn broeders, wanneer geen velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid uitwerkt. Wetende ook dat uw broederschap in de wereld hetzelfde overkomt. Je moet er die vreemd van opkijken wanneer de uren der verzoeking valt in deze wereldgemeente. En mijn tekst zegt het tegen brave, keurige kerkmensen die hun plaats geen enkele zondag leeg zullen laten. In die uren der verzoeking blijft alleen maar staande die mens. Die zegt wat die priester in dat boek van Wormbrand zegt. Luitenant, geweld is geen wapen tegen godsdienst. Ik heb Christus lief met heel mijn hart. En dan kun je dat hart kapot schieten, maar je kan er de liefde van Christus niet uitschieten. En ik vraag vanmorgen, en ik weet wel dat ik daarmee een heleboel vraag, maar met minder kunnen we uiteindelijk niet volstaan, broeders en zusters, jonge mensen. Vraag vanmorgen, kan je dat nou mee, zeg? Niet dat je zegt, oh, als het gebeurt, dan blijf ik wel staande, want dat zijn de mensen die de eerste meestal door de knieën gaan, die het vertrouwen hebben op eigen kracht. Maar is het nou zo, dat je zegt, ja, dat is waar. Je kan beter alles kwijtraken dan dat je God kwijtraakt. Is het nou zo dat er in je leven een band is gelegd tussen de Heere en je ziel, een band die trekken gaat, wanneer die beproefd wordt? Immers dat geloof wordt beproefd. Dat blijkt wel heel duidelijk wanneer we nou die geschiedenis verder gaan lezen, want Nebukadnezar die is woest. Wanneer die drie jonge mensen daarvoor hem de euvele moed hebben om zelfs zijn barmhartigheid te weerstaan, dat hij niet in één keer heeft gezegd, gooi ze maar in het vuur, maar hij heeft ze nog een keer de kans gegeven en ze zeggen, majesteit, dat hoeft niet, want ze buigen toch niet. En in zijn grote woede laat hij de hoven nog heter stoken dan dat hij al is. Zo heet dat de mensen die drie jonge mannen erin moeten gooien, zelf dood neervallen vanwege de vonken die ze verteren. En dan worden die drie in de oven geworpen. En vermoedelijk moet je dat voorstellen van zo'n oude Oosterse oven met een opening van boven. Ze worden zomaar van bovenaf erin ingegooid. En dan vallen ze neer, zegt de tekst. Dan zeg ik, gemeente, dat vind ik nou zo mooi van Gods woord. Dat woord van God, dat is zo volkomen eerlijk. Dat woord van God, dat zegt tegen ons, je moet hier wel om denken. God bewaart zijn volk niet altijd voor het vuur. Echt niet. Er zijn wel eens wonderlijke verhalen en wonderlijke gedachten over in omloop, maar de schriften zeggen, God bewaart zijn volk niet altijd voor het vuur. Gods kinderen kunnen op de brandstapel terechtkomen. Gods kinderen kunnen in de uren der verzoeking het zwaar krijgen. Gods kinderen kunnen er diep door moeten in dit leven, zozeer zelfs dat de mensen van de wereld zeggen, nou met zo'n God wou ik niet verder. Dat is de werkelijkheid, gemeente. Ze gaan het vuur in. De beproeving die komt. In de wereld zult ge verdrukking hebben, zegt de Heer Jezus. maar God bewaart zijn volk wel in het vuur. Dat is het evangelie van mijn tekst. God bewaart niet voor het vuur. Je moet er niet vreemd van opkijken, mijn broeder en zuster. Maar hij bewaart wel in het vuur, dat is het machtige van die God die Sadrach, Mesach en Abednego mogen dienen, jonge mensen. Want dan zie ik daar die koning Nebukadnezar zitten, die er breed uit voor is gaan zitten om zich te verlustigen in het schouwspel dat die drie rebelse jongens dan nou eens eventjes als een fakkel zullen verbranden. Maar in plaats van dat hij nou genieten kan van dat schouwspel, schrikt hij ineens zich wil. En hij kijkt en hij zegt tegen de mensen om hem heen, we hebben er toch drie in gegooid. Moet je zien, moet je zien. Er lopen er vier. En die vierde, dat lijkt wel een zoon der goden. En dan zeg ik, gemeente, dat is nou het wonder van mijn tekst. En dat is nou het evangelie van Gods genade, zoals ik u dat vanmorgen verkondigen mag. Bemoedigend en vertroostend voor een kerk die leeft in een wereld waarin ze verdrukking heeft. Dat is de machtige boodschap, dat die kerk de boodschap ontvangt vanuit het beeldende, aansprekende hoofdstuk. Zie het al wel, zelfs die heidense koning ontdekt het. De Heere is nabij. De Heere doet zijn volk niet omkomen in het vuur. De Heere zegt tegen dat volk, wees niet bang voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar vrees veel eer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Want die vier daar in de brandende oven, gemeente, dat is niet iets van zomaar een keertje, maar dat is nou het beeld van Gods kerk zoals die in deze wereld staat, midden in de uren van de verzoeking. Die kerk van God in deze wereld, die kan zich wel eens een keer verlaten voelen, maar die is in die beproeving bepaald niet alleen. Want in Christus, dat is de vierde man, dat is de zoon van God, die daar met die anderen rondwandelt, daar door die brandende oven, zegt God, ik ben erbij. Jesaja heeft ervan geprofeteerd, als ge moet gaan door het vuur, dan zal het u niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben met u om u te verlossen, ik de heilige Israëls. En de Heere Jezus Christus heeft het verklaard, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Zo is God voor zijn volk, gemeente. Zo is God voor zijn volk. Hij bewaart ze niet voor het vuur, maar wel in het vuur. En het gevolg is dat die drie jonge mensen kunnen wandelen in het vuur. Ja, Nebukadnezar die ziet het. Ze wandelen daar door die brandende oven, waarvan de mensen die er vlakbij kwamen al werden verteerd. Ze wandelen er rond, zoals u misschien vanmiddag met de kinderen rondwandelt over de haven. Ik denk nog wel een beetje rustiger misschien. Ze zingen daar de psalmen in de nacht. Ze hebben rust in de grootste smart. Is dat nog geen wonder, gemeente? Dat is de ervaring van Gods sterke rechterhand die zijn volk in stand houdt. Dat is nou de ervaring van de Heere die zegt, in al uw benauwdheden ben ik mede benauwd geweest. Dat is de machtige prediking van dit hoofdstuk dat ons zegt, omdat Jezus Christus is ingegaan in het vuur van Gods toorn en toen heeft moeten klagen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daarom is in hem nu God een God die voor zijn volk nabij is, die dat volk in stand houdt, die dat volk doet beleiden, God met ons. En wie zal dan tegen ons zijn? Er is in de apocryfe boeken een geschrift, gemeente, dat luidt het gebed van de drie jonge mannen in de brandende oven. En daarin lezen we dat ze zouden hebben gebeden en gezongen. Nou is dat natuurlijk maar apocryf, maar ik kan me best voorstellen dat dat inderdaad hun bezigheid is geweest. Bidden en zingen, dat is het werk van Gods volk in de beproeving. Dat is het werk van Gods volk in de nacht. Bidden tot die God des levens en zingen van die God die zich niet onbetuigd laat, maar die het doet ervaren. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ze zijn onaantastbaar voor het vuur. Je leest het zo mooi in dit gedeelte dat alleen wat ze belemmert, dat valt weg. Want die touwtjes, die touwen waarmee ze gebonden zijn, die knappen als strohalmen omdat het vuur eraan komt. Maar verder, ze houden de hoed op en ze houden de jas aan en ze hebben de broek aan. En als ze er straks uitkomen, dan zeggen de knechten van de koning, je kan niet eens de lucht van het vuur aan ze ruiken. Zo machtig is nou God, wat belemmerd valt weg en verder houdt hij ze in stand. Zo machtig is nou God, die zegt, kijk, ik kan zelfs de dood wel tot een poort van het leven maken. Niets zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Zo is nou God, jonge mensen, een God die voor zijn volk letterlijk door het vuur gaat. Ja, zegt iemand, maar waarom dan dat vuur, want daar zit ik zo mee. Ja, de Heere zegt, het kan nodig zijn soms. Als God in ons leven zijn werk begint, dan moet u erop rekenen dat God dat werk ook gaat beproeven. Zijn eigen werk, waarvan hij weet dat het wat het hebben kan, maar hij beproeft het. Opdat het gesterkt wordt, opdat het gelouterd wordt. Opdat we verlost worden van de banden die ons hinderen. En dat kan inderdaad vaak moeilijk zijn, gemeente, maar aan de andere kant is het ook zo dat juist in die omstandigheden vaak zo verrassend en zo sterk en zo ontroerend ervaren wordt. Wat is de Heere nou een God van nabij? En dan vraag ik vanmorgen aan de kinderen des Heeren in ons midden, weet u daar ook van in uw leven? En bent u het daar niet mee eens dat juist in die bange omstandigheden, toen die diepe rouw in je leven kwam, toen je voor die grote operatie kwam te staan, toen die grote nood op je afkwam, toen je zo eenzaam werd en verschoven, weet je ervan dat er toen een God was die tot je overkwam. Een God die je deed ervaren, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En is het niet zo dat het toen in die situatie, in die donkere nacht werd, een wandelen met de Heere Jezus en een ervaren dat de nacht een licht om je heen werd, omdat God zo zichzelf openbaarde als een heerlijke, als een genadige, als een barmhartige God die je deed ondervinden, ik weet zo precies wat je nodig hebt. En ik laat je niet los en ik laat je niet in de steek. Onaantastbaar voor het vuur. Dat is bij alles wat er gebeuren kan de rijkdom van Gods volk. De rijkdom van het leven met de Heer. Machtig is dat wat we hier lezen, gemeente. Die drie, toen ze daar alleen recht op stonden, te midden van al die mensen, toen hebben ze, denk ik, gezongen, zei ik, u alleen, u loven wij. Maar als ze daar uit die oven komen en daar voor de koning komen te staan en die koning met grote ogen staat te kijken van hoe kan dit nou? Dan hebben ze alle reden om het vervolg te zingen. Dies vertelt men in ons land. Al de wonderen, uw hand. Gemeente, wat heeft Gods volk veel reden om goed te spreken van zijn God. En ik vraag het nog een keer, beproefde broeder en zuster hier in de kerk. Is het niet waar dat juist dwars door die beproevingen heen, de lofzang op de genade en de barmhartigheid en de trouw van God die ervaren werd in de grootste smarten, werd versterkt en verdiept, zodat een ander luisterde en een ander het verstond. Ja, dit is echt. Dit is het leven van en met de Heer. Kijk, en nou vraag ik tenslotte, gemeente, en wat zegt u, wat zeg jij nou van zo'n God? Want dat is het uiteindelijk. Daniel 3 laat zien, zo'n God is er nou in de hemel. Zo'n God, wat zeg je ervan? Die vraag die dringt zich niet alleen aan Nebukadnezar op, maar ook aan ons, gemeente. God die vraagt vanmorgen, als je dit nou allemaal zo hoort en ziet, wat denk je dan van mij? En dan wordt dit in elk geval wel duidelijk aan het einde van Daniel 3, dan is Nebukadnezar er van ondersteboven. Dan zegt Nebukadnezar, er is geen andere God die zo verlossen kan. Dan zingt Nebukadnezar de lof van de God van Israël. Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. En hij zegt, dan moet je maar een verbod uitvaardigen dat wie er ooit nog een kwaad woord van die God wil zeggen, die wordt door mij in stukken gehouden en zijn huis wordt tot een puinhoop gemaakt. Nou zegt iemand, dat is toch ook prachtig, die machtige God, die machtige koning die zo de God des hemels gaat aanbidden. Nou, dat is ook zo, gemeente. Nebukadnezar is er geweldig van onder de indruk geraakt. Hij is er verbaasd van geweest wat een grote God die wonderen doet. Hij is er bang van geworden. Ook moet je maar rekenen dat hij denkt, laat ik maar gewoon wat goeds van die God zeggen. Want anders kon die God mij wel eens straffen voor wat ik zijn knechten heb willen aandoen. Alleen, en dat moet ik heel nadrukkelijk zeggen, en daar moet je ook wel goed op letten, jongelui in de kerk. Dat hier van Nebukadnezar, dat is geen bekering van hem geweest hoor. Geen bekering van de afgoden om de levende God te gaan dienen. Helaas niet. Weet u waaruit ik dat nou lees? Dat lees ik hieruit dat die Nebukadnezar een besluit uitvaardigt dat alles en iedereen in stukken moet worden gehouden die van die God nog één kwaad woord durft te zeggen. Alleen lees je nou ook in dit hoofdstuk dat hij zegt, nou moeten we dat grote beeld maar weer gauw in puin hakken. Wel nee. Dat beeld dat blijft staan. Zelf blijft hij overeind. Zelf blijft hij dezelfde. Er is hier geen bekering, gemeente. En er is geen breken met de zonde. Er is geen verbreking van het hart. En dat is zo noodzakelijk. Misschien zitten er ook wel mensen in de kerk die dat vanmorgen begrijpen, want deze tekst heeft een boodschap voor iedereen vanmorgen, hoe die ook is. Misschien zitten er wel mensen in de kerk die eens onder de indruk zijn geweest van wat God in hun leven deed. Mensen in de kerk die geschrokken zijn omdat God zo plotseling tot ze sprak doordat iemand vlak naast ze stierf. Mensen die het gemerkt hebben, God doet een appel op hun leven, God die zegt, je kan zo niet verder gaan. Mensen die zich verwonderd hebben omdat ze een ander hoorden spreken van de goedheid van God. Maar die vanmorgen heel eerlijk moeten zeggen, ja dat is ook zo, ik ben wel eens een keer onder de indruk geweest en ik heb wel eens een keer zitten huilen voor God. Maar och, het is allemaal zo gauw weer vervaagd en we zijn weer overgegaan tot de orde van de dag en het gewone leven, dat heeft me weer in beslag genomen en toen ging het toch allemaal weer net als vroeger. Kijk, dan heb je misschien wel eens met tranen in je ogen meegezongen omdat het zo fijn zong, geloofd zij God met diepst ontzag. Maar je hebt de Heere niet leren brengen het offer van een verbroken hart en van een verslagen geest. En je hebt misschien wel eens alles in puin willen houden wat zich tegen God verzet. Maar je bent nooit zo ver gekomen dat je zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Je bent niet klein geworden onder de slaande hand van God. Je bent overeind gebleven. En je wilt alles en iedereen wel te lijf, behalve jezelf. Ja, maar zegt iemand vanmorgen, dat is ook zo moeilijk, dominee. Ik ben blij dat je het zegt, mijn broeder en zuster, want dat is ook zo. Dat is ook zo, jezelf te lijf gaan, zelf klein worden, je vernederen onder de slaande hand van God. Dat doet een mens niet uit zichzelf. Ondanks alle roepstemmen, dan kan je broer door de dood worden weggenomen. En dan kan je zwager in het ziekenhuis verdagen met een hartinfarct. En dan kunnen je kinderen zomaar bij je weglopen. Maar je wordt niet uit jezelf klein. En de problemen en de moeite in je leven breken je hart niet vanzelf. Dat moet geleerd worden, leert me Daniel 3. Je te vernederen onder de slaande hand van God. Het ontdekken, ik kan voor die God niet bestaan. En dan mag ik vanmorgen zeggen, en dat doet nou de Heer. Die wil je leren klein worden. Die wil je leren arm te worden in jezelf. Dat leert nou de Heer. Dat heeft Nebukadnezar wel goed begrepen. Er is geen andere God die zo verlossen kan als hij. Verlossen maar niet alleen van de brandende oven van Nebukadnezar, maar verlossen ook van de zonde. Verlossen van de schuld van de zonde. Verlossen van de macht van de zonde. Want er is bij die God kracht, gemeente. Kracht in die vierde man. In die zoon van God. In dat lam. Wiens bloed verzoening biedt voor alle zonden. Wiens bloed vernieuwing geeft door de kracht van de geest. Dat is de rijkdom van de Heere Jezus. Waar we gisteravond op de catechisatie over gesproken hebben. Dat er bij hem verlossing is van de schuld en van de onreinheid van de zonde. Dat is de boodschap aan het slot van Daniël 3, gemeente. Voor wereldlingen, voor onbekeerden, voor mensen die zichzelf herkennen. Niet in die drie, maar in die ene, die koning Nebukadnezar, die zo graag zelf op de troon blijft zitten. Dat is de weg waarlangs wereldlingen hemelburgers kunnen worden. De weg van deze God, die machtig is om te verlossen. De weg van deze God, bij wie uitkomsten zijn. Uitkomsten zelfs tegen de dood. De weg van deze God. Van wie zijn volk het leert zingen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Dat is bekering, ik zeg het nog een keer, je hart heffen, tot die God des levens, amen.